Goedenavond. Goedenavond. Goedemiddag. Fijn dat u hier allemaal bent. En het is mooi dat we zo weer elkaar kunnen ontmoeten op deze ouderenmiddag. Laten we beginnen met zingen. Psalm 63, vers 1 en 2. En we hopen vanmiddag te mediteren over 1 Koningen 18. Dat vond plaats tijdens de grote droogte in Israël, toen er geen water meer was. En in Psalm 63 wordt ook over een droogte gesproken. In een land dor en mat van droogte brand, waar niemand lafenis kan krijgen. En dat was ook zeker de situatie ten tijde van Elia en Ahab. We gaan zingen Psalm 63, vers 1 en vers 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat. En vers 2, ik heb u voorwaar in het heiligdom. 63, 1 en 2.
Dan zou mijn mond u
Dank u wel, Piet, voor het begeleiden. Dat zingt toch veel beter dan dat ik het moet inzetten. Dus dat is fijn. Goed, we gaan met elkaar lezen uit 1 Koningen 18. We lezen de versen 1 tot en met 16. 1 Koningen 18, de versen 1 tot en met 16. En het gebeurde na vele dagen, dat het woord des Heren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja, de hofmeester, geroepen. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Jezebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortrokken. Achab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, ziet, zo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? Hij zeide: ik ben het. Ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zeide: wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij doodde. Zo waarachtig als de Heer uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is, waar mijn Heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als zij zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af, dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt gij: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heren u wegnam, ik weet niet waarheen. En ik kwam om dat Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht, nu vrees de Heren van mijn jonkheid af. Is mijn Heer het niet aangezegd, wat ik gedaan heb als Jezebel de profeten des Heren doodde, dat ik van de profeten des Heren 100 man heb verborgen, elk 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zeide het hem aan. En Achab ging Elia tegemoet. Tot zover. We willen een zegen vragen van de Heere, maar we willen ook denken aan zuster Jana Boeter. Zij is zwak en ligt op bed en praat moeilijker. Ze praat langzamer. Ze geeft te kennen dat ze voelt dat het einde nabij is. Althans hier op aarde. Ze is er heel rustig onder en mag ook getuigen van de goedheid van de Heere en dat haar vertrouwen op de Heere is. We willen ook denken aan zuster Struik, die hier toch ook zo vaak aanwezig is. Het gaat wat beter met haar. Ze eet wat meer en ze praat wat meer. anderhalf week geleden, toen praatten ze niet meer en ik dacht dat het einde wel nabij zou zijn. Maar zo is het niet gegaan. En laten we samen dan de Heere bidden en danken. Heere, wat is het een zegen dat we elkaar hier mogen ontmoeten. En dat u ons gedragen hebt in de afgelopen maand. Ja, dat wij dit nieuwe jaar ook mogen beginnen. Het jaar 2017. Vorig jaar wisten wij niet of wij dit jaar zouden halen. Want velen van ons zijn oud. En er kan zomaar wat gebeuren. En het is ook gezegd en hebben met elkaar over gesproken dat er ziekte is. Dat sommigen uit ons wekenlang ziek zijn geweest. En we denken aan zuster Holleman die haar arm gebroken heeft. En er kan toch zomaar wat gebeuren. We kunnen toch zo ziek worden dat we hier niet meer kunnen zijn. We denken aan zuster Siet Jansen Nelis die ook zo vaak was. En ook aan broeder Paul Kiewiet die nu in Dirksland is. Heren, we bidden u, gedenk hen. En dan bidden we u ook voor zuster Struik. Heren, we zeggen u dank dat u Tine Struik hebt bewaard. Ze is oud, maar toch mag ze weer herstellen. En daar willen we u hiervoor danken. Maar ook zij is elke dag van u afhankelijk. En zo denken we ook aan zuster Jana Boeter. U kent ook haar omstandigheden. Haar leven is in uw hand. En wij bidden u om uw ontferming over haar. Wilt u uw naam in haar leven verheerlijken? En wilt u uw weg ook gaan met haar? Heere, wilt u haar gedenken in al haar omstandigheden? En geef dat alle dingen mogen meewerken ten goede. We willen en ieder van ons u opdragen. U kent ons in onze persoonlijke omstandigheden. Er kunnen er zijn met rouw, kunnen er zijn met ervaringen uit het leven, wat een stempel heeft nagelaten. En Heere, te midden van alles, alle ontwikkelingen die er kunnen zijn en gebeurtenissen die er waren, geef dat wij u toch overhouden als onze toevlucht. En dat iets van die godsman Obadja toch ook bij ons gevonden mag worden. Wanneer uw woord een getuigenis geeft van Obadja, dat hij u de Heere zeer vrezende was. Ach, wat zou het toch rijk zijn als de hemel dat van ons kon getuigen. Geef Heere dat wij daarvoor aan uw voeten mogen komen en u mogen bidden om de tere vrezen des Heren. Want u bewerkt toch alle dingen. Het ligt toch niet aan een mens. Het is toch niet desgenen die wil of desgenen die loopt. Maar het is des ontfermenden God. En daarom, Heren, dragen wij elkaar u op. En wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest in ons midden. Wil ons een goede middag met elkaar geven, zegen de overdenking van uw woord. En we willen nog luisteren naar een gedicht. En we willen nog luisteren ook naar een vertelling. Verderop, door zuster Erma Butt. Heren, wilt u nog alles wel maken. En gedenk hen die thuis meeluisteren, ook in het verzorgingshuis. Heren, gedenk ons in genade. Om Christus wil. Amen. Goed. Geliefden, we zien hier een aangrijpende gebeurtenis. Agab is een lange tijd in het huisje geweest van de weduwe van Zarfat. Hij was daar in feite ondergedoken. Mensen wisten niet waar hij was. Agab was razend op Elia en wilde hem eigenlijk doden. om daarmee wat hij dacht zijn kracht te kunnen verbreken. Want u weet, de heidense opvatting toen was, en helaas was Agab ook doordrenkt met het heidendom. De heidense gedachte was dat een profeet bepaalde macht had. Dat een profeet als het ware een toverspreuk kon uitspreken. En als nou die profeet gedood zou worden, dan zou die de kracht van die toverspreuk zou dan achterwege kunnen blijven. En Agab verwijt Elia dat hij geen zegenspreuk gegeven had. Denk bijvoorbeeld ook aan Balak, koning van Moab, ten tijde van de intocht. Hij huurde Bileam in. En hij vroeg Bileam om het volk te vloeken. Want als het volk op een vloek op hen ligt, dan gaat het mis met het volk. En zo verwijt Agab Elia dat hij het volk Israël in de knel brengt, in grote ellende door zijn, wat Agab denkt, toverspreuk. Hij is heel boos op Elia. En heeft, lezen we hier, door alle koninkrijken, dat zullen de omliggende koninkrijken geweest zijn, heeft hij gezantschappen gestuurd om hem te zoeken. Maar ze kunnen hem niet vinden. Nee, want Elia is niet alleen in het huisje van de weduwe van Zarfat. Elia is in de bescherming van de Allerhoogste. En als God u beschermt, dan bent u wel bewaard. Wat er ook gebeurt, waar u ook woont. En dan is de Heere uw God. Zo was het ook bij Elia. Maar dan schiet het woord des Heeren tot Elia. Er was zo'n 3 jaar en 6 maanden geen regen gevallen. De eerste tijd was Elia nog aan de beek Krit. Hoe lang zal dat geduurd hebben? Misschien een half jaar. Dat vermeldt de schrift niet. Maar het water droogde op. En toen moest Elia naar Zarfat toe. Hij is daar jaren geweest, kunnen we aannemen. En daar is ook veel gebeurd. Daar is ook het jongetje van de weduwe van Zarfat uit de doden opgewekt. En daar heeft die vrouw, heeft de God van Israël beleden. Die vrouw was tot bekering gekomen. En zij geloofde in de God van Israël. En aanbad hem. En nu moest Elia weg. Het zal toch heel wat geweest zijn voor die vrouw, die weduwe, om afscheid te nemen van Elia. Ze was aan hem gehecht geraakt. Ze had hem ook lief, er was een band ontstaan, een geestelijke band. Maar Elia moest gehoorzaam zijn aan de Heere. En zo stuurt de Heere zijn knechten waar en wanneer hij wil. En zo kreeg Elia het woord van de Heer. Het staat er zo eenvoudig. Het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia. Elia in zijn eigen kamer, zijn bovenvertrek waarschijnlijk. Of waar het ook gebeurd is, maar toen kwam de Heer. En toen wist Elia het. Ik moet terug. Want de Heer had gezegd, ga heen. Vertoon u aan Agab. Heel eenvoudig. Terwijl Elia best weet dat Agab heel boos is op Elia. Naar de mens gesproken is het gevaarlijk. Een eenvoudig woord. Ga heen, vertoon u aan Agab. Niet aan het volk, niet aan uw familie. Ga maar terug naar uw geliefden in Gilead. Nee, ga heen, vertoon u aan Agab. Soms geeft de Heere voor ons besef een onmogelijke opdracht. Soms kan een mens voor een onmogelijke weg staan. Misschien ervaart u dat ook. Dat u ergens tegenop ziet. Dat u een bepaalde weg in moet slaan. En dat u denkt, hoe moet het ooit gaan? Of dat u soms in de eenzaamheid zit. En het denkt, ja, hoe kan het nou zo verder gaan? Maar met de Heere kunt u verder. Hoe heeft Elia het kunnen doen? Hij heeft ook kracht gezocht bij de Heere. Hij was ook een mens van gelijke beweging als wij. Hij was toch ook zwak van duur? Zwak van krachten? Nou, zo heeft Elia het ook gezocht. En dat is ook de weg voor ons. Het is niet verkeerd hoor, om een afhankelijk leven te hebben. En zo is Elia dan op reis gegaan. Het afscheid zal best moeilijk geweest zijn. En we lezen niet of Elia er ooit weer is gekomen. Waarschijnlijk niet. Maar hij nam zijn afscheid en ging naar het land Israël. En dan zien we in onze gedachten Elia stoffige weg lopen. Die van Tyrus, de omgeving van Tyrus, naar het zuiden leidt. En zo komt hij al vrij gauw in het land van de 10 stammen. Een stoffige weg, zei ik. Ja, dat was het. Want er was al 3,5 jaar geen regen geweest. Zelfs geen dauw. En overal waar Elia loopt, ziet hij de bruine, verdorde planten. Het gras is weg. Er is geen water, niets groeit er meer. Het is totaal desolaat. Het is verlaten. Het land is in feite verwoest. Het is door de zon uitgedroogd. En zo loopt Elia op die stoffige weg naar het zuiden. En dan komt hij iemand tegen. Die iemand zal wel niet alleen geweest zijn. Hij zal wel ook dienaren met zich gehad hebben. Want deze man die Elia ontmoet is een hooggeplaatst persoon. Hij is, je zou kunnen zeggen, de rechterhand van koning Ahab. Hij is gouverneur van het land, zoals Jozef het was in Egypte. Hij is Obadja. En dan ontmoet Elia dan deze man Obadja. Obadja was toch een heel bijzondere man. Opeens ligt hij voor onze ogen op, hier in de geschiedenissen van de koningen. En wij denken, dat 10-stammenrijk, zou er nou niemand zijn daar die de Heere vreest? De koningen doen alleen maar kwaad in de ogen des Heeren. Al de koningen, vanaf Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. En in zijn voetsporen, helaas, zijn al de koningen van Israël gegaan. En de meesten hebben het nog erger gemaakt, door het heidendom te introduceren. En dan denken wij, zou de Heer daar nog zijn kerk hebben? Want de Heer had wel bemoeienissen met dat volk. De Heer deed wonderen onder dat volk. Denk maar aan Elisa. En ook Elia. En er waren nog veel meer profeten. Overal waren de knechten van de Heer, die toch in die donkere tijd het woord des Heeren verkondigden. En het volk er steeds op wees dat ze naar Jeruzalem moesten om de grote feesten te vieren. Dat ze niet de afgodendienst moesten navolgen. Ook niet naar de beide gouden kalven die te Dan en te Bethel waren. Zo hebben ze gepredikt. Ze hebben gepredikt tegen de afgoderij. En Jezebel was woest. En Jezebel heeft alle middelen ter hand genomen om de profetie tot zwijgen te brengen. Zij doodde de profeten des Heren. Er was een bittere vervolging in het land van Israël. En daar te midden van dit alles zien wij de persoon van Obadja. Toch wel heel bijzonder. Hij was de Heren zeer vrezende van zijn jeugd af aan. Dat is toch prachtig om dat te lezen van deze man van God. Want dat was hij. Hij was geen profeet, maar hij was een kind van God. En hij heeft de Heere gediend. En toch heeft hij op een bepaalde manier dat kunnen doen, terwijl hij de rechterhand was van een goddeloze koning. Wat heeft die Obadja gegruwd van de praktijken van koning Ahab? Wat zal hij gedacht hebben toen Nabot gedood werd? Hoe zal deze Obadja geleden hebben onder de gruwelen van Jezebel en Ahab? Het zal bij hem ook wel gedacht hebben, de gedachte opgekomen zijn, misschien is beter om alles te verlaten en maar naar het tweestammenrijk te gaan. Maar daar zijn nog koningen die de Heere vrezen. Jozefat bijvoorbeeld, daar staat Pesoffer rekening. Want er waren nog wel wat in de, door de geschiedenis heen die naar het tweestammenrijk gegaan zijn. Veel uit de stam van Levi zijn daar ook naartoe gegaan. En ook anderen. Maar Obadja zei, ik moet hier blijven. Want de Heer had hem geplaatst op een verantwoordelijke post. En zo kon hij veel goeds doen. Zo heeft Obadja het klaargekregen om maar liefst 100 profeten te verbergen en te laten onderduiken. En dat betekent ook dat hij er verantwoordelijk voor was. Hij moest hen eten geven en drinken in het diepst geheim. En zo is deze koning, zo is deze man, Obadja, toch een zeer bijzonder mens geweest. En zo ontmoet hij dan Elia. We gaan nog meer vertellen over deze man, Obadja. Maar eerst wat even over die ontmoeting. Elia loopt op die stoffige weg. En de kamerling, zo noemen we maar, van Ahab, zijn rechterhand, Obadja, ziet en kijkt. Maar dat is Elia. Want Elia droeg bijzondere kleding. Een harenmantel en een gordel om zijn middel. En zo wist Obadja, dat is Elia. En dan loopt hij naar... En dan zien wij dat onderwijl Obadja en Ahab, wat zijn ze eigenlijk aan het doen, die Obadja en Ahab? Ze zijn bezig om het land te doorzoeken om water. U weet dat, het staat heel duidelijk. Maar Ahab zegt, laten we toch maar het land doorzoeken, als er nog wat water ergens is, dan hoeven we de paarden en de muilezels niet te doden. Anders moeten we het vee gaan afmaken, we hebben de paarden toch nodig en het zal toch wel een keer over zijn met de droogte. De droogte gebeurde wel vaker en na een paar jaar gaan ze vanzelf wel over. Laten we proberen nog het beste van te maken. En zo is deze goddeloze koning Ahab, die is verhard. Hij buigt niet onder de verdrukking. Hij houdt vast aan de afgoderij. Hij weet dat het tegen de wil van de Heer ingaat. Maar hij blijft zich verzetten. En zo zorgt deze Ahab beter voor zijn paarden en voor zijn ezels dan voor zijn eigen ziel. En de koning onder Israël was geroepen om een voedsterheer voor het volk te zijn. Er voor het volk te zijn met zelfverloochenende liefde. Het volk voor te gaan in de dienst van de Heere. Opdat het volk wel zou gaan. Maar zo deed Ahab niet. Hij zorgde meer voor zijn beesten dan voor zijn volk. Hij zorgde meer voor zijn beesten dan voor zijn ziel. Maar helaas zijn er vandaag ook heel wat mensen. Die zorgen beter voor hun katten en honden dan voor hun ziel. Ze hebben aandacht voor hun hond, maar geen aandacht voor God. Wel nu, Obadja en Elia ontmoeten elkaar en dan zegt Elia eenvoudig, ja dan zegt eerst Obadja, dan staat er, Obadja zag Elia tegemoet. En wat doet die Obadja? Vers 7. Hij valt op zijn aangezicht. Bent u het, mijn heer Elia? Moet u zich voorstellen, de minister-president of zoiets, de premier, hij valt op zijn voeten voor de profeet van God. Daarmee herkent hij het gezag van Elia. Daarmee herkent hij het gezag van de God van Elia. Zijn afhankelijkheid van de Heere God. Hij geeft eerbewijs daarmee aan de Heere. En zegt, zijt gij het, mijn heer Elia? En Elia zegt, ik ben het. En dan krijgt Obadja gelijk een opdracht. Ga heen, zeg uw heer, Elia is. Elia is er. En dan schrikt Obadja. Want ze begrijpen het niet. Elia was hier toch in het land. We hebben het hele land doorzocht. We zijn er andere landen geweest. Nou, de geest des Heeren heeft hem weggenomen. Het kan niet anders. En ze wisten ook wel dat Henoch was niet. Van was niet meer, want hij wandelde met God en God nam hem weg. Nou, misschien is zoiets ook wel met Elia gebeurd. Hij was weg. En dan zegt Elia, ga maar naar Ahab, zoek Ahab maar op en breng hem hier. Ja, maar dan opeens zal Elia weer weggenomen zijn door de geest des Heren. En als Ahab dat van mij hoort en dat ik Elia niet gevangen genomen heb, dan word ik gedood. Obadja is bang. Die Obadja. Laten we wat meer over hem nadenken. Want hij staat hier een beetje centraal hier. Al is het uiteraard het handelen van de Heere, dat staat centraal. Maar deze Obadja wordt ons hier voorgesteld. En daar zijn ook wel wat lessen uit te leren. Obadja die vreesde de Heere te midden van veel goddeloosheid. We zien meer voorbeelden. Jozef aan het hof van Farao. Dat was ook een occulte, heidense omgeving. Maar daar heeft Jozef de Heere gevreesd. Hij zei het ook tegen zijn broers, ik vrees God. We denken aan Daniël, ook in de heidense omgeving. Hij vreesde de Heere. We denken aan Nehemia, die ook God vreesde aan het hof van het koninklijke paleis van Perzië. We denken aan Lot. Al had Lot een verkeerde keus gemaakt. En het was ook zijn eigen schuld dat hij daar zat. Maar toch zegt het Nieuwe Testament dat Lot zich ergerde. En dat hij verdriet had en zorg en om de goddeloosheid van de mannen van Sodom. En zo heeft Obadja ook verdriet gehad van de goddeloosheid onder Israël. En zo stond Obadja in feite ook alleen. Alleen, tenminste, ja, er waren wel die profeten waar hij wat contact mee had. Maar in feite stond hij toch alleen daar in het koninklijk hof. Hij stond alleen en hij was daar trouw. Te midden van een goddeloos geslacht. En zo zijn ook mensen in de gemeente die alleen staan in moeilijke posities. Velen van ons zijn thuis. We hebben een werkzaam leven achter de rug. Maar misschien hebben wij het ook meegemaakt in het verleden dat we stonden te midden van goddeloze mensen. En dat we daar ook de Heere moesten belijden. Het was moeilijk. Maar toch heeft Obadja de Heere niet verloochend. En dat kwam omdat hij God vreesde. Hij vreesde de mensen niet. Hij vreesde de Heere. En wat een zegen zulke mensen die een licht zijn in de duisternis van deze wereld. Deze Obadja was een oprecht man. Hij stond ook bekend dat hij eerlijk was. Hoe weten we dat? Omdat hij God zeer vrezende was. Dat is nog steeds zo in de maatschappij. Er zijn bedrijven, kantoren, ze weten wel iemand, die spreekt altijd de waarheid, want die vreest God. Al zijn ze niet met hem eens en dan gaan ze wel eens met hem in debat. Maar in feite weten ze het wel. Hij spreekt de waarheid. Wat een zegen wanneer dat gezegd mag worden. Obadja was ook trouw. Trouw. Trouw in het gebed, want hij vreesde God. Trouw in zijn roeping. Trouw ook aan die 100 profeten. De vreze des Heren leefde in hem en daarom kon hij trouw zijn. En in feite is deze man Obadja een aanklacht. Wanneer wij slap zijn. Wanneer wij niet trouw zijn. Wanneer wij, hoewel wij in gemakkelijker omstandigheden leven, de Heere niet vrezen. En zo is Obadja is eigenlijk een aanklacht wanneer wij geen teer gebedsleven hebben. En in feite maar alleen maar door allerlei vormen dienst heen gaan. En dat we lauw zijn. En dat we eigenlijk koud zijn geworden. Moeten we dan niet ons belijden, onze schuld voor de Heere? Moeten we dan niet zeggen, Heere, verander mijn hart. Leer mij u te vrezen. En laten we het ronduit belijden voor de Heere. Dat we schuld hebben. Nalatigheid. Tekort. Het is toch zo rijk om de Heere te mogen vrezen. En wat betekent het dan om de Heere te vrezen? U weet het, het betekent niet dan om bang te zijn voor de Heere. Al mag er heus wel een vrees zijn voor de straf van de Heere. En een vrees zijn ook voor het ongenoegen van de Heere. Maar een Godvrezend persoon is niet iemand die ineenkrimpt van angst voor de Heere. Het is iemand die afhankelijk is van de Heere. Het is iemand die door de liefde gedreven wordt. Het is iemand die bang is om onrecht te doen aan God. Die bang is geworden voor de zonde. Die niet zonder God kan en wil leven. Het is het belijden dat we zondaar zijn. En dat we zo vluchten. Tot de Heere Jezus Christus. En dat we bij hem redding zoeken. Wel nu, zo was het bij deze Obadja. Hij vreesde de Heere. En dat deed hij vanaf zijn jeugd af. Dat deed hij vanaf zijn jeugd af. Want dan zegt Obadja dan in vers 12, daar aan het einde, ik uw knecht. En zo ootmoedig is hij. Dat hoort ook bij de vrezen Gods ootmoed. En niet te hoog van jezelf denken. Niet zeggen, ja, ik ben toch gouverneur van het land. Nee, ik uw knecht. Nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. Dat is toch prachtig. Zulke mensen vind je ook in de christelijke gemeente. Die hebben de Heere van hun jeugd af aan gevreesd. Ze weten niet van een tijd waarin ze de Heere niet gevreesd hebben. Maar wist Obadja dan niet van een bekering? Het staat toch ook in Gods woord dat voorwaar zeg ik u, gijlieden moet wederom geboren worden. De mens wordt toch niet geboren met een nieuw hart. Hij moet toch een nieuw hart ontvangen. Er moet toch bekering plaatsvinden. Zeker. Zeker moet de bekering plaatsvinden. De Heer Jezus zegt het heel duidelijk. Voorwaar. Ik zeg u amen. Amen, zeg ik u. Zo staat het daar in het Grieks. Het zal vast en zeker zijn. Het zal vast en zeker zijn. Tenzij de mens wedergeboren is, hij kan het koninkrijk van God niet zien. En nu zijn wij allemaal van nature kinderen des torens. En we zijn geneigd tot alle kwaad. Zo moeten wij bekeerd worden. En zo zijn er mensen die kunnen vertellen van een bekering. Van een bepaalde weg in hun leven. En het is te hopen dat die mensen dat met zeer veel terughoudendheid vertellen. En met zeer veel ootmoed. En met verbrokenheid in hun hart vertellen. En dat ze er zeker niet prat op gaan. Dat ze vroeger wel heel anders geleefd hebben. En ik kan je vertellen waar ik allemaal geweest ben. En dan lijkt het alsof ze nog een beetje genoegen erin hebben. Om te vertellen wat ze allemaal uitgehaald hebben. Dat is een slecht teken. Dat is eigenlijk hoogmoed. En dan kunnen we maar die bekering maar gauw een vraagteken achter zetten. Aan Paulus schrijft het een enkele keer. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. En hij zegt het met een snik in zijn stem. Hoe weten we dat? Omdat hij zegt, ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de minste van de heiligen. Ik ben de voornaamste der zondaren. Maar we lezen ook in de schrift van mensen die een radicale verandering hebben meegemaakt. Denkt u maar aan de stokbewaarder van Filippi. Zijn bekering met vrees en beven. En zo gebeurt er nog. De Heer in zijn vrijmacht kan mensen opeens staande houden. Maar die mensen zullen wel vaak in hun leven veel verdriet hebben. Over hoe ze vroeger als een dwaas en in de zonde geleefd hebben. Ze kijken terug met pijn en verdriet op wat ze gedaan hebben. Want kijk, wat een mens nooit gedaan heeft, hoeft hij ook nooit te belijden. Heeft hij ook nooit last van. Maar als een mens in de zonde geleefd heeft, dat doet hem pijn. Paulus heeft er heel veel last van gehad. Dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. Maar de Heer kan het doen in zijn genade. Mensen krachtig, radicaal bekeren. Maar de meeste van Gods kinderen worden langzamerhand bekeerd. Ja, er komt een besef van zonde. En zo heb ik het ook wel duidelijk horen zeggen. Dat iemand die de Heer vreesde vanaf haar jeugd altijd graag naar de kerk ging. Er toch achter moest komen. Dat ze toch eigenlijk vol zelf en eigen gerechtigheid zat. En dat ze zich toch eigenlijk toch een heel net meisje vond. En toen God liet haar ontdekken aan haar verdorvenheid. En toen kwam het toch tot een verandering in haar leven. Terwijl ze de Heere meende te dienen van haar jeugd af aan. Ja, er komt een verandering in het leven. Er komt een besef dat ik zondaar ben. Dat kan op jonge leeftijd al gebeuren. Kan ook wat latere leeftijd. Daar kan een ander heel weinig van merken. Iemand kan door Gods genade bewaard worden voor een liederlijk leven. En dat is een zegen wanneer we bewaard worden voor de zonde. Maar dat er toch in het leven een verdieping plaatsvindt. Een verandering plaatsvindt. En dan leert een mens zonde en genade. Dan leert een mens te buigen voor de Heer. En ziet een mens dat hij geen gerechtigheid voor God heeft. En dan beseft hij dat hij naar Gods recht verloren zou moeten gaan. En wat wordt dan de persoon van de Heer Jezus dierbaar en lieflijk? Maar weet je, er zijn wat mensen in de kerk die worstelen met deze zaken. En ze onderzoeken de Heer en ze onderzoeken zijn woord en zij zoeken Gods aangezicht. En ze vragen zich af of ze wel een kind van God zijn of niet. Want eigenlijk zouden we veel liever hebben dat we een krachtige bekering zouden meemaken. Een krachtige omzetting. En dan komen we steeds daarop terugzien en zeggen, zie, daar is het gebeurd. En steeds kijk je terug naar die geweldige ervaring waar een mens is doorheen gegaan. En weet je wat de mens dan gaat doen? Dan gaat hij geloven in zijn bekering. Dan gaat hij geloven in die verandering. Dat wordt steeds weer naar voren gehaald. Zo zijn er ook mensen die steeds praten over een verandering 20, 30 jaar geleden terug. Ze praten niet over de Heere. Ze praten niet over de Heer Jezus nu. Ze praten niet over het achteruitgaan van hen. En het sterven van de oude mensen, opstanding van de nieuwe mensen, van de strijd des geloofs en het dagelijks leven uit de genade. Ze spreken niet over de Heer Jezus. Ze spreken over wat ze meegemaakt hebben. En dat wil de Heer niet. De Heer wil niet dat wij terugzien op een bepaalde ervaring en zeggen dat. Daarom weet ik het. Nee, we moeten wat de mensen vroeger zeiden, door je bekering heen zakken. En dan zak je, dan val je op God. In God is al mijn heil. Hij is mijn toeverlaat. In een land dat van droogte en hitte brandt. Psalm 63. Ik dorst naar u. We moeten niet in onze bekering geloven. We moeten in niets van onszelf geloven. We moeten geloven in de Heere. Op hem steunen. En dat is een gezegend leven. Wanneer we mogen steunen op de Heere. En de Heere nodigt ons en roept ons. In al onze omstandigheden ons te laten vallen voor hem neer. En alle hulp en zaligheid van hem alleen te verwachten. Kent u deze zaken in uw leven? Kent u een honger en dorsten naar de gerechtigheid? Kent u een hartelijk geloof in de Heere Jezus Christus? Kent u een hartelijke liefde tot de Heere? Zoekt u hem boven alles? Als dit nou vreemd voor u is, dan moet u daarmee tot de Heere inkeren. Want wat u niet hebt, dat kan God geven. En dat wil hij ook geven. Kijk, wij zijn onder zijn woord en zijn woord is met macht. Het is een beloftewoord. We zitten niet vrijblijvend in de kerk. God wil het doen. En wat nou bij u onmogelijk is, dat is zeer mogelijk bij God. En daarom laat onze knieën maar buigen. En op de Heer alleen steunen. En laat deze kamerling Obadja voor ons een voorbeeld zijn. Tot zover. Zullen we een psalm zingen en dan gaan we pauzeren. Psalm 36, vers 3. Psalm 36, vers 3. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen, wees die u kennen mild en goed, en toont op rechten van gemoed uw recht was op vertrouwen. Dat mij nooit trotse voet vertrap, nog boze hand in ballingschap ellendig om doe zwerven, daar zijn de werkers van het kwaad, gevallen in een jammerstaat waarin zij hulpeloos sterven. 36. Het derde vers.
Na de pauze zal de karretelefoon weer worden aangezet. De gesprekken onderling kunnen gezellig zijn, maar de pauze, daar moeten we toch een limiet aan zetten. Dus we wilden zachtjes aan weer beginnen voor het programma na de pauze. Het is de bedoeling dat we zo eerst naar een gedicht gaan luisteren. Dat wordt gelezen door zuster Kiewiet. En daarna zal Erma Vink, Erma Butt, bluf voor mijn Erma Vink, Erma Butt een vertelling lezen. Maar even wat mededelingen voor huishoudelijke aard. Goed, we zijn voor de organisatie nog een beetje bezig voor dit seizoen. We wilden eigenlijk aan iedere maand, dat hebben we al meer gezegd, een beetje proberen een thema te hangen. Dus ja goed, u zal zeggen, wat was het vanmiddag? Nou, dat was voor ons de overdenking van de feestdagen zijn voorbij. Het is nog donker, het is nog koud, het is nog vroeg donker. Wat doe je dan graag met een boek op de bank kruipen? Dus toen dachten we, nou laten we in deze maand een vertelling doen. Met wat kerstservetjes op tafel en een lichtje. Dat geeft een beetje de sfeer van januari. En we hopen als we beleven mogen dat we dat in februari kunnen doorbreken. Dat we dan een beetje de krokussen gaan zien. Maar het thema van februari, daar hebben we over nagedacht. We willen proberen iets van de ramp te gaan doen. Herdenking aan de ramp. We hebben daar ook voor u over nagedacht. Want ik kan niet ieder uw persoonlijke verleden. Dus het is altijd mogelijk, als je door een ander wat op laat halen, dat je pijnlijke dingen gaat zeggen. Van, hé, dat was mijn of wat. Want het is iets verschrikkelijks geweest in 1953. We hebben iemand daarvoor gevonden, een dorp verder. Met wat algemenere verhalen. En dat is mevrouw Guit. U hebt ze vast wel in de krant gezien. Ze verdiept zich ook in het leedwezen wat er geweest is van de ramp februari 1953. Ze spant zich in om de historie levend te houden, zowel voor ouderen, maar zeker voor de jeugd. En daarbij doet zij monumenten opzoeken die geschonken zijn door de ramp of gebouwd voor de ramp. Ook de grafmonumenten probeert zij te helpen herstellen. Heeft ook een heel stuk van in het Eilandennieuws gestaan. Mede daardoor heeft ze ontzettend veel verhalen gehoord van mensen wat ze in die nacht hebben meegemaakt. Nou, dat allemaal samengevoegd over die monumenten en die verhalen. Het meeste speelt dan af in het dorp Nieuwe Tongen, omdat zij daar vandaan komt. Maar goed, dat geeft ons misschien een terugblik over wat is gebeurd en wat niet mag worden vergeten. We hopen dat u daar volgende maand een middag over aan te bieden. En dan in maart is het meer, ja goed, dan ga je naar het voorjaar toe. De meeste jongeren gaan een vakantie plannen. Nou, wij hebben gedacht, in die maand nodigen we iemand uit die wat over zijn vakantie komt vertellen. En hebben we een echtpaar gevonden in de gemeente, Jan-Peter Verhagen met zijn vrouw. Die willen iets over hun reis, ik meen van naar de Noordkaap die ze eenmaal gemaakt hebben, aan u laten zien. En ik dacht, nou, dat is wel een hele koude middag als we dan in de sneeuw hebben gezeten. Laten we dan de winterse maaltijd een maand naar voren halen. Dan ga je toch niet koud naar huis. Dus ik had gedacht in de maand maart met u hier een maaltijd te plannen, zoals we gewend zijn van met ertessoep en bruine bonensoep. En april, ja, ben ik nog naar op zoek. Want dat is Koningsdag of Bevrijdingsdag, een beetje combinatie. Maar daar willen we nog wat voor zoeken. Maar dat hoort u nog nader. Ik hoop wel dat u dan ook denkt aan het busje van de vrijwillige bijdrage. Ik moet eerlijk zeggen, dat loopt wel wat stug terug. Het zou mooi zijn als we daar de mensen uit konden betalen of een presentie konden geven. En ik vind het mooiste voor de kerkenraad, goed, daar staan we onder verantwoording van, dat we met alles kiet spelen. Dat we het zelf deze middag gaan bedruipen en dat zou het mooiste zijn. Dus dank u wel als u ook daaraan denkt. Dan geef ik nu het woord aan zuster Kiewiet.
Ja, Rima, zat maar. Ja, zat maar hier. Kijk, dan zat ik hier een eindje op zee.
Oh ja.
Zo? Ja. Hier op vast.
Ah ja. Lekker. Ik heb hier een gedicht en dat is van een blinde vrouw en die spreekt over haar leven. En daar staat boven, niet zien en toch geloven. En dat is het grootste wonder in je leven, als je dat mag ervaren. Luister maar. Vele, vele mensen smeken om genezing keer op keer. Laat mij zien, laat mij weer horen, laat mij lopen, dierbare Heer. Jezus Christus kan genezen. Ieder uur, elk ogenblik. Maar als niet gebeurt, zegt gij dan, het is mij goed zo hij het beschikt. Hier beneden te gaan door het leven, zonder letsel is wel fijn. Maar God vraagt straks niet, was uw lichaam op aard, was zonder ziekte of pijn? Zieken en gezonden, hoor toch, eens spreekt God ons allen aan. Dan zal deze vraag weer klinken, wat hebt u met uw zoon gedaan? Eens ging Jezus rond op aarde. Even zingen. Hij genas, deed zoveel goed. Maar is dit geen heerlijk wonder? Jezus gaf voor mij zijn bloed. Jezus heeft mijn ziel genezen. Van mijn zonde schuld voor God. Daar is steeds te mogen roemen. Is mijn eeuwig zalig lot. Jezus droeg aan het kruis mijn zonden. Jezus deed in al mijn smart. Zolang ik hem daarvoor blijf danken, heb ik vrede voor mijn hart. En al droeg zijn kruis mij al, zonde en ziekte is in mijn leven, totdat het bij Jezus wezen zal. En als de Heer nu nog eens langskwam, en hij stond dan bij mij stil, vroeg nooit in de eerste plaats genees mij, maar voor mij, Heer, gans naar uw wil. Met dit gebed in het hart reis ik naar het land waar liefde, waar ziekte nog pijn, waar ik mijn heiland mag aanschouwen, waar God al in al zal zijn. O, laat dit toch het verlangen steeds van al Gods kinderen zijn, dat de heiland tot zijn doel komt, zij dan dwars door ziekte of pijn. Houd uw oog gericht naar boven. Draag geduldig, stil uw kruis. Al ziet ge niet, blijf toch geloven. Kind van God, wij gaan naar huis. Amen.
Dank u wel voor het vooruitdragen van het gedicht. Als er in de toekomst ook nog anderen zijn in de gemeente die dat eens zouden willen, u kan zich daar altijd voor aanmelden dat we daar een plaatsje voor inruimen op deze middagen.
Kan iedereen het zo verstaan of is dat te zacht? Ja? Ja, anders doe ik het hier dan. Ik heb geen colbertje natuurlijk. Zo beter? Is het te hard of te zacht, dan hoor ik het wel. Nou, ik heb een verhaal opgezocht wat honderden jaren geleden is gebeurd. Het is, meen ik, in 2007 geschreven. Dus u hoort het wel. En het is een verhaal uit de tijd van de vervolging, staat erboven. Diep in gedachten staat Aard over het wijde landschap. Vanuit het venster van de kamer boven het wagenhuis dwalen zijn ogen over de eindeloze grienden. Hier en daar onderbreekt struikgewas de zacht wuivende rietzee. Smalle voetpaadjes slingeren zich door het gebied en lijken in het niets op te lossen. Mensen zie je er niet, want het is er immers erg gevaarlijk. De voetpaadjes zijn modderig en smal. Op veel plaatsen is de bodem onbetrouwbaar. Je zou zomaar weg kunnen zakken in de modder. Wie niet bekend is in het moeras, durft er niet te komen. De hele dag hangt er al een geheimzinnige nevel boven het moerassige gebied. Nu, op deze winterse namiddag, de schemering meer en meer begint te vallen, lijkt het nog geheimzinniger, nog somberder te worden. Langzaam daalt de donkere avond over het eindeloze rietland. Urenlang heeft Aard al door het venster over de grien staan staren, maar zijn gedachten zijn ergens anders. Koude tocht komt door de getraliede opening naar binnen. Aard huivert en schrikt op uit zijn gepeins. Hu, wat is het koud buiten? Kom, hij zal het venster maar sluiten, het is toch al bijna donker. Hij is helemaal verkleumd van de kou. Aard port het vuur in de schouw eens op, waardoor het even later nog hoog oplaait en een behagelijke warmte zich door de kamer verspreidt. Aard gaat op de enige stoel zitten die er in het vertrek staat. Met zijn hoofd in zijn handen en zijn ellebogen op zijn knieën staart hij in de knetterende vlammen. Even schrikt hij op als een bediende de deur opent en een paar sneden roggebrood en een kan water op tafel zet. Zonder iets te zeggen verdwijnt de man weer. De deur zorgvuldig achter zich sluitend. Grendels knarsen. Dan wordt het weer stil. Aard zakt terug in zijn gebogen houding. O God, help me toch, kreunt hij zachtjes. Wat moet ik toch doen? Dan staat hij ineens op, loopt naar het bed dat tegen de wand staat. Zijn voetstappen klinken hol in de bijna lege kamer. Eerbiedig buigt hij zijn knieën voor zijn bed. Vouwt zijn handen en sluit zijn ogen. Zacht prevelen zijn lippen. Soms knijpt hij zijn handen krachtig samen, alsof hij grote angst of erge pijn heeft. Meer dan een half uur blijft hij zo voor zijn bed liggen. Nu en dan druppen er tranen uit zijn ogen. Aard komt weer overeind, gooit nog een houtblok in het vuur en gaat weer bij de haard zitten. Op de muur, naast de haard, staan een heleboel krijtstreepjes, keurig netjes op een rij. Vanmorgen heeft hij het 74ste neergezet. Al die tijd is hij al in deze kamer, opgesloten, helemaal alleen. Iedere morgen zet hij een streepje om de dagen bij te kunnen houden. Maar morgen zal hij het allerlaatste streepje zetten. De vlammen in de haard dansen op en neer en werpen hun schijnsel door de kamer. Aard denkt terug aan vanmorgen. Wat was dat vreselijk erg geweest. Door een bediende was hij naar de studeerkamer van zijn vader gebracht. Dat was al verschillende keren gebeurd, sinds hij werd opgesloten. Maar hij had goed begrepen dat het nu de laatste keer zou zijn. Vader zou het nog één keer proberen hem over te halen. En dan? In de studeerkamer was de spanning te snijden geweest. Vader had achter zijn bureau gezeten, zijn ogen strak op Aard gericht, alsof hij door hem heen wilde kijken. De pastoor van het dorp was er ook geweest. Het was een hele poos stilgebleven in de studeerkamer. Alleen de grote staande klok had de seconden hoorbaar weggetikt. Het zweet was hem uitgebroken. In zijn binnenste had hij gezucht: Heere, help mij. Uiteindelijk had vader gezegd: Zo, Aard, we hebben al een paar keer met je gesproken, nadat je enkele maanden geleden voor het eerst met je ketterse gedachten voor de dag kwam. Voor je moeder en mij was dat vreselijk om zulke geluiden uit jouw mond te horen. Eerst dacht ik dat het nog wel meeviel, maar naarmate we meer met elkaar spraken, bleek je een echte aanhanger van de nieuwe leer en een echte ketter te zijn geworden. De laatste woorden had vader verachtelijk uitgesproken en zijn ogen waren gaan fonkelen. Aart had gezien dat vaders handen trilden van ingehouden woede. Onze pastoor heeft jou ook niet tot andere gedachten kunnen brengen, was vader verder gegaan. En om je tot inkeer te brengen, hebben we je wekenlang eenzaam opgesloten. Maar je wilt je koppige hoofd niet buigen. Je denkt het beter te weten dan onze eerwaarde en je vader. Niets deugt er in jouw ogen van onze kerk, waarin je van jongs af aan bent opgegroeid. Aart, het is afschuwelijk. Even was het stilgebleven. Toen was vader verder gegaan. Aart, ik beveel je nu voor de laatste keer om met die vervloekte ketterij te breken. Zet die onzin uit je hoofd. Keer terug tot de kerk. Tot de leer waar je door je ouders bent opgevoed. Ga straks bij de pastoor te biecht en belijd je zonden. We zullen je alles vergeven en je zult een plaats hebben in ons gezin. Je zult weer een gelukkig bestaan hebben. Aart, wat is daarop je antwoord? Aart had even geslikt. De zenuwen hadden door zijn keel als het ware dichtgeknepen. O, wat was het toch moeilijk. Begreep vader hem nu maar. Hij wilde hem echt geen verdriet doen, maar hij kon niet anders. Met trillende stem had hij zacht geantwoord. Vader, ik wil u geen verdriet doen. Ik houd van u. Maar wat u van mij vraagt, dat kan ik niet. In plaats van gelukkig, zou ik alleen maar heel erg ongelukkig worden. Aart had het uit willen leggen, maar vader was hem in de rede gevallen. Ongelukkig? Jongen, je weet niet wat je zegt. Ik heb het beste met je voor. Je hebt alle geluk van de wereld voor je liggen. Als goede koopmanszoon mocht je leren lezen en schrijven, en dat gaat je prima af. In de jaren dat je bij me in de zaak werkt, heb je laten zien dat het handelsdrijven je in het bloed zit. Je hebt een goed stel hersens. Later kun je het bloeiende bedrijf overnemen, waar je vader dag en nacht voor heeft gewerkt. Ga je zo'n prachtige toekomst vergooien? De pastoor had zich nu ook in het gesprek gemengd. Wel meer dan een uur hadden ze op hem ingepraat. Alles hadden ze eraan gedaan om hem op andere gedachten te brengen. Maar Aart had niet toegegeven. Hij kon het eenvoudigweg niet. Het deed hem wel heel erg veel pijn dat hij zijn vader zo'n verdriet moest doen. Maar als hij zou toegeven, zou hij immers nooit gelukkig kunnen worden. Nee, nog veel erger, dan zou hij de Heere verdriet doen. En dat wilde hij zeker niet. Op een gegeven ogenblik had Aart aan het briefje gedacht, dat zorgvuldig in de binnenzak van zijn blouse was opgeborgen. Toen waren zijn zenuwen verdwenen en met zachte stem had hij gezegd: Eerwaarde, u weet heel goed dat ik mij al een paar jaar vreselijk ongelukkig voel. Ik ben soms heel erg benauwd van binnen. Steeds weer kwam ik mijn zonden bij u biechten, in de hoop dat het daarna beter zou gaan. Maar in plaats dat het beter ging, kreeg ik steeds meer angst. Ik had immers gezondigd tegen God. Ik probeerde geen verkeerde dingen meer te doen. Deed alle goede werken die u me voorhield. Bad tot Petrus, smeekte aan Maria, maar het hielp allemaal niets. Ik kreeg het steeds benauwder. Ik durfde vaak niet eens meer te gaan slapen. Ik was bang dat ik niet meer wakker zou worden en voor eeuwig verloren zou gaan. Ik leefde zonder God en dat wist ik maar al te goed. En het was mijn eigen schuld. Toch kon ik God niet meer missen. Op zekere dag hoorde ik dat ik de zaligheid niet verdienen kan. En ook dat Maria of een of andere heilige me niet helpen kan. Dat er maar één weg is om echt gelukkig te worden. Eén weg om verlost te worden van de zonden. De mensen die het me vertelden waren heel erg gelukkig. Dat voelde ik goed. Zij kenden de Heere, wat was ik jaloers op hem. Zij hebben mij ook de tekst geleerd. En die zal ik nooit meer vergeten, die tekst luidt. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Vader, ik geloof dat alleen de Heer Jezus mijn zonden kan vergeven en dat Hij alleen mij gelukkig kan maken. Hem heb ik lief gekregen. Hem wil ik dienen. O vader, ik wilde wel dat u het ook. Hij had nog veel meer willen zeggen. Maar hij was ruw onderbroken. Zijn vader was overeind gesprongen. En had woedend uitgeroepen. Vuile ketter die je bent. Jij verdient niet meer dat je leeft. Ketters moeten uitgeroeid worden. Hoor je dat? Uitgeroeid. Je bent mijn kind niet meer. Onder dit dak is geen plaats voor ketters. Ik wil je nooit meer zien. Happend naar lucht was vader op zijn stoel teruggevallen. Aard verbaast zich dat er nog steeds, dat hij zo rustig was gebleven. Het was toch vreselijk. Er was geen plaats meer voor hem bij zijn ouders. Hij was hun kind niet meer. Op dat moment was er een wonderlijke rust in zijn hart geweest. Hij had nooit hardop durven zeggen, ik heb de Heere lief. Maar het was zomaar ineens gebeurd. Och, hij kon ook niet anders. Want hij geloofde vast dat alleen de Heere hem kon verlossen van zijn zondige hart. Hij wilde de Heere dienen. Hij was teruggebracht naar zijn eenzame kamer boven het wagenhuis. En toen was de strijd gekomen. Het was immers wel heel erg om verstoten te worden door je ouders, om nergens meer bij te horen. Maar dat andere, daar piekerde hij eigenlijk nog het meest over. Morgen brengt de pastoor hem naar een klooster in de stad. Dat had vader gezegd. Daar zullen ze hem zijn ketterse ideeën wel afleren. Morgen vroeg, dan vertrekken we. Aard zit bij de haard en tuurt in de flakkerende vlammen. In zijn binnenste woedt een hevige strijd. Een stem fluistert, jij wilt toch de Heere dienen, hè? Nu, je ziet wat er van terechtkomt. Morgen brengen ze je naar een klooster en word je voor de rest van je leven opgesloten. Ze zullen je echt wel dwingen, hoor, om weer tot Maria en de heiligen te bidden. Zou je je niet bedenken? Even later sart dezelfde stem hem weer. Waar ben jij nu mee opgeschoten om vol te houden dat je de Heere wil dienen? Bij de Heere hoor je niet en nu word je ook nog door je ouders verstoten. Je hoort eigenlijk nergens meer bij. Aard spiekert. Af en toe valt hij voor zijn bed op zijn knieën. Dan klaagt hij zijn nood aan de Heere. Hij vertelt alles aan hem en smeekt om uitkomst. Hoe moet het toch verder? Moet hij echt naar een klooster? Aard weet het niet meer. Was Willem zijn vriend en nog maar. Met hem kon hij zo fijn praten en met Willems vader ook. Maar dat kan niet meer. Dat kan nooit meer. In gedachten is hij weer op het grote plein in de stad enkele maanden geleden. Daar waren vlammen. Vlammen en rook. Midden op dit grote plein stonden drie brandstapels, gemaakt van takkenbossen. Op de middelste stond een jongen. Hij was vastgebonden aan een paal. Op de andere zijn vader en moeder. Zij waren ook vastgebonden. Aard had het meest naar de jongen gekeken. De takkenbossen werden aangestoken. Rook kringelde omhoog. Terwijl de vlammen steeds meer vat op het droge hout kregen en de vuurtongen begeerig steeds hoger kwamen, was de jongen gaan zingen. Zijn vader en moeder hadden meegezongen, totdat de rook hen had verstikt. Het had diepe indruk gemaakt op Aard. Maar wat was hij jaloers geweest op die jongen. Als Aard aan dat ogenblik terugdenkt, dan zucht hij diep. Want die jongen, dat was Willem, zijn vriend. Samen met zijn ouders was hij verbrand op het marktplein in de stad, omdat ze de Heere lief hadden, omdat ze hem wilden dienen. Bij Willem thuis had hij veel gehoord over de Heer Jezus. Willems vader had op een gegeven ogenblik gemerkt dat Aard zo tobde, zo'n vreselijk verdriet had. En op een middag had hij een praatje met Aard gemaakt en gevraagd waar hij toch zo mee worstelde. Aard, die over wat hem bezig hield nog nooit tegen iemand iets had durven zeggen, had toen alles verteld. Hij kon het niet langer voor zich houden. Willems vader had vol begrip geluisterd en na die middag had hij vaak met Aard gesproken. Hij had hem gewezen op de enige weg die er is om zalig te worden, op de Heer Jezus, die alleen kan verlossen van zonde en schuld. Hij had hem ook de tekst geleerd. En de zaligheid is in geen ander. Onthoud die maar goed, had hij gezegd. Op een dag had Willems vader gevraagd of Aard hen wilde voorlezen. Ze hadden een boekje waaruit het over de Heer Jezus ging. Zelf konden ze niet lezen. En Willem lukte het slechts met grote moeite. Die had immers nooit naar school kunnen gaan. en het zichzelf met behulp van zijn vriend Aart een beetje geleerd. Wat waren dat goede ogenblikken geweest? Na het voorlezen vertelde Willems vader dikwijls over de Heere. Aart kon er niet genoeg van krijgen. Het gebeurde natuurlijk in het geheim, want niemand mocht het weten. In dat boekje had hij ook de tekst gelezen die Willems vader hem had geleerd. Op een blaadje dat hij ergens had weten te bemachtigen, had hij die tekst overgeschreven. En de zaligheid is in geen ander. Wat waren dat de goede ogenblikken. Maar toen was alles ineens afgelopen. Op een droeve, pijnlijke trek glijdt over Aarts gezicht. Op een dag waren Willem en zijn ouders opgepakt. Men had hen naar de gevangenis in de stad gebracht. Ze waren verraden. Toen was het lezen in het boekje opgehouden. Hij had alleen nog maar dat ene blaadje in zijn binnenzak. Wie kon hem nu over de Heere vertellen? Voor Willem was het niet erg geweest om te sterven. Die is voor eeuwen gelukkig, dat gelooft Aart vast. Maar hoe moet het met hem? Hij is niet gelukkig, eigenlijk hoort hij nergens bij. Een kind van de Heere durft hij zich echt niet te noemen. Maar toegeven aan de stem van binnen, die telkens zegt dat hij maar naar zijn vader moet luisteren en weer trouw naar de Roomse kerk moet gaan, dat hij niet zo moet tobben over zijn zondige hart en maar plezier moet maken. Hij kan het niet. Och, hij zou zo graag nog meer van de Heere willen horen. Maar wie kan hem helpen? Peinzend gooit Aart weer een houtblok in het vuur. Hij zou wel willen vluchten. Aan die mogelijkheid heeft hij al verschillende keren gedacht, maar hoe? Vanuit de kamer is het onmogelijk, die is goed afgesloten. De vensters zijn getralied, dus de deur is stevig vergrendeld en andere uitgangen zijn er niet. De enige mogelijkheid is misschien morgen, als de pastoor hem naar het klooster brengt. Misschien kan hij zich dan losrukken en wegrennen. De eerwaarde, die ook de jongste niet meer is, zal hem niet bij kunnen houden. Hij kan immers veel sneller lopen. Maar waar moet hij naartoe? Hij moet toch ergens onderdak hebben? Hij kent verder geen mensen die de nieuwe leer aanhangen. Wie kan hij vertrouwen? Langzaam zijn de geluiden in het huis verstomd. Het is stil geworden in het grote landhuis aan de Karweg. Iedereen is kennelijk naar bed gegaan. Maar Aart denkt niet aan slapen. Hij blijft naast de haard zitten en staart in de oplaaiende vlammen. Ineens veert hij overeind. Zijn ogen beginnen te glanzen. Ja, daar zou hij naartoe kunnen, dat hij daar niet eerder aan heeft gedacht. Het boekje, waar hij bij Willem thuis uit las, hadden ze gekregen van een man die midden in de grienden woonde. Willem sprak altijd met eerbied over de man die vanuit de griend regelmatig bij hen thuis over de Heere kwam spreken. Meestal waren er dan ook wel mensen uit de omgeving. Het gebeurde allemaal in het diepste geheim en vaak 's nachts, want niemand mocht het weten. Ja, die man wil hem vast wel helpen. Die kan hij vertrouwen. Die kan hem ook wel meer over de Heere vertellen. Even glijdt er een schaduw over Aarts gezicht, want hij weet niet waar die man woont en ook niet hoe hij heet. Midden in de griend, zei Willem altijd, maar waar? En de griend is zo groot. Aart weet de weg wel een beetje, maar diep in het rietland is hij nooit geweest. Daar is het veel te gevaarlijk. Niemand durft daar te komen. Aart schudt die akelige gedachten van zich af. Hij heeft immers geen andere keus. Zijn besluit staat vast. Morgen probeert hij te vluchten. En dan gaat hij die man in de griend zoeken. Langzaam verstrijkt de tijd. De nacht duurt lang. Uiteindelijk is Aart toch wat ingedommeld. Plotseling schrikt hij wakker, hij rilt van de kou. Het vuur in de haard is gedoofd. Hij zal er maar wat hout op gooien. Als hij naar de houtkorf strompelt, stram van het lange zitten, schiet er een muisje onder de tafel uit. Hij heeft daar heerlijk van een paar kruimeltjes brood zitten knabbelen, maar schrikt nu Aart overeind komt. Hij rent naar de hoek van de kamer en verdwijnt in het niets. Vreemd, peinst Aart. Waar kan dat diertje zo opeens zijn gebleven? Nieuwsgierig hurkt hij neer in de hoek van de kamer op de plaats waar het muisje is verdwenen. Hij moet toch eens kijken. Zijn vingers tasten de houten vloer af, vlak naast de muur. Er moet ergens een gaatje zijn waardoor het diertje is verdwenen. Aart veegt het stof van de vloer en voelt eens. Ineens voelt hij in de vloerplanken een klein gaatje. Zijn vinger past er precies in. Hier is de muis doorheen gegaan. Hij wil alweer overeind gaan, maar dan valt hem ineens op dat er aan weerszijden van dat gaatje een gleufje in de vloer is. Door het wegvegen van het stof is de keer duidelijk zichtbaar geworden. Nu wordt Aar toch echt nieuwsgierig. Het lijkt erop dat hier een luik in de vloer heeft gezeten en dat later is dichtgemaakt. Met de mouw van zijn blouse veegt hij de vloerplanken zo goed mogelijk schoon en met een stukje hout krabt hij het vuil uit de kier. Het is nu heel duidelijk dat hij een luikje heeft ontdekt. Het zou goed kunnen zijn dat het vroeger werd gebruikt om spullen naar boven te hijsen. Vermoedelijk is het in geen jaren gebruikt. Hij steekt zijn wijsvinger in het gat en probeert het luik op te tillen. Maar het zit muurvast. Maar hij geeft niet op. Hij trekt, want als dit luik open kan, Aarts raakt er opgewonden van. Het luik geeft niet mee, komt geen enkele beweging in. Aarts vinger gaat pijn doen van het trekken, zo lukt het nooit. Wacht, hij zal de pook van de haard eens pakken. Misschien kan hij daarmee wrekken. Met veel moeite krijgt hij de punt van de pook in de kier. Maar hoe hij ook wrikt, er komt geen beweging in. Wie weet hoe lang het luik al niet meer is gebruikt. Zou het nog wel open kunnen? Toch blijft hij volhouden. Het luik moet open. Hij rukt en rukt nog eens en met alle kracht wrikt en duwt hij met de pook in de kier. Hij voelt wat beweging in de vloer. Het was net of er toch iets omhoog ging. Met nieuwe moed werkt Aard verder, maar het duurt wel een uur voordat het luik eindelijk los is. Het zweet staat op zijn voorhoofd. Met gulzige slokken drinkt hij van het water dat de bediende daar straks nog op tafel heeft gezet. En als hij naar de geopende vloer kijkt, springen er tranen in zijn ogen. Al die tijd was er een luik, maar hij wist het niet. En nu hij over enkele uren naar het klooster moet, is er opeens een weg om te vluchten. Heeft de Heere zijn gebed dan toch verhoord? Tijd om er langer over te denken gunt hij zich niet. Hij moet weg, en snel ook. Aard kijkt naar beneden. In het donker ziet hij onder zich een platte boerenkar staan. Mooier kan het werkelijk niet. En hij bedenkt zich niet langer. Voorzichtig laat hij zich door het luik zakken en even later komt hij met een zachte plof op de kar terecht. Hij laat zich er voorzichtig afglijden en schuifelt behoedzaam in de richting waar hij de buitendeur weet. Wat is het vreselijk donker in de schuur. Hij ziet bijna geen hand voor ogen en struikelt bijna. Maar toch weet hij zonder ongelukken de buitendeur te bereiken. Aard schuift voorzichtig de grendels terug en opent de deur op een kier. Een matte streep licht valt de schuur binnen. Aards ogen speuren over het donkere erf. Er is niets te zien. Het is buiten heel stil. De maan en de sterren verschuilen zich achter het dikke wolkendek. Scherp luistert Aard of hij iets hoort. Hij duwt de deur wat verder open. Aard aan de voorzijde van het huis, waar het erf grenst aan de karweg, slaat een hond aan. Aard houdt zijn adem even in. Dat is een waakhond. Als hij maar niets in de gaten heeft. Gelukkig. Aan het wegstervende geblaf hoort hij dat het dier steeds verder van hem vandaan loopt. Als hij nu vlug is, nog één keer speuren zijn ogen over het verlaten erf. Daar aan de voorzijde van de open ruimte, achter die bosjes beginnen de grienden. Daar moet hij naartoe. Alles blijft stil. Alleen in de verte, boven de grienden, hoort hij allerlei geheimzinnige geluiden. Ongemerkt huivert hij even. Kom, denkt hij, niet bang zijn. Vastberaden stapt hij naar buiten. De deur sluit zich onhoorbaar. Hij sluipt over het erf en verdwijnt even later tussen de struiken waar achter het pad begint, dat de griend ingaat. Als hij het na even zoeken heeft gevonden, draait hij zich nog één keer om. Daar staat in het donker van de nacht het grote landhuis, de trots van koopman Lievenszoon. Tranen wellen op in Aards ogen, daar zijn vader en moeder. In zijn hart is een stil gebed. Heere, wilt u voor hen zorgen? Wilt u ze nieuw hart geven? En mag het nog eens goed komen tussen ons? Maar dan draait hij zich resoluut om, stapt het pad op dat de weide eindeloze grienden ingaat. Uren heeft hij gelopen in het donker, in de stilte van de nacht. Voor zijn gevoel is er al veel tijd verloren. Waar hij is, weet hij al lang niet meer. Hier is hij nog nooit geweest. Hij volgt het pad maar dat steeds verder van de bewoonde wereld afgaat. Steeds dieper de grind in. Eerst was het pad nog redelijk hard en kon hij een beetje doorlopen. Maar langzamerhand begon het drassiger te worden. En nu loopt hij voortdurend in het water te soppen. Zijn voeten glibberen door de modder. Om hem heen stijgt overal een geheimzinnige damp uit de moerasbodem. Soms loopt hij in de mist en kan hij bijna geen hand voor ogen zien. Het is heel stil in de grind. De wind fluistert geheimzinnig door het riet, dat zachtjes heen en weer wiegt. Hé, wat is het hier toch akelig, Aard wordt bang. Het is hier zo geheimzinnig stil, hij huivert. Ineens blijft Aard stijf van schrik staan. In de stilte van de nacht klinkt vlak voor hem geluid uit de dichte riet. Zijn hart bonkt in zijn keel. Hij zou wel willen gillen, maar zijn keel lijkt wel dichtgesnoerd door angst. Wat is dat toch? De rillingen lopen over zijn rug. Hij is bang. Met veel lawaai komt er een roofvogel uit het riet. Hij slaat zijn vleugels uit en wiegt weg het donker in. Akelig krast zijn roep over het weidse grindlandschap. Aard beeft over al zijn leden en zijn knieën knikken. Maar het duurt maar een poosje en dan moet hij weer verder. Het is hij geschrokken. Wat is het hier toch geheimzinnig? Aard voelt zich eenzaam en verlaten tussen al die zacht wuivende rietstelen. Steeds steekt hij in de donkere nevel wat struikgewas boven het riet uit. De wind fluistert heel geheimzinnig. Het is net of Aard overal geluiden hoort. Overal dingen ziet die hem kwaad zullen doen. Boven het rietland flikkeren steeds vreemde, geheimzinnige lichtjes. Het lijken net gloeiende ogen die allemaal naar hem kijken. Wat zou het toch zijn? Zouden het boze geesten zijn die hem mee willen sleuren? Het moeras in? Ach, dat kan niet. Bevend over al zijn ledematen schuifelt hij verder. Het pad wordt steeds onbegaanbaar. Voortdurend sopt hij door een dikke laag blubber. En naast het pad glinstert water tussen het riet. Soms zitten zijn voeten vast in de modder en weet hij ze slechts met grote moeite los te trekken. Zal hij wel verder gaan? Het is hier zo vreselijk eng. Hij voelt zich zo alleen en zo bang. Als hij nu eens echt in het moeras terechtkomt, en hij wordt ook moe, zijn benen wegen als lood van het sjokken over het modderige pad. Toch gaat hij verder, steeds dieper de grinden in. Hij moet die man immers zien te vinden. Zijn voeten glijden steeds onder hem weg. Met moeite weet hij zich staande te houden. Als hij langs een struik komt, rukt hij er twee stevige takken af. Met in elke hand een tak loopt hij verder. Zorgvuldig tast hij de bodem af of die stevig genoeg is. In het oosten begint het langzaam lichter te worden. Hoopvol ziet Aard de duisternis wijken en plaatsmaken voor de nieuwe dag, gelukkig. Nu zal al dat geheimzinnige hopelijk verdwijnen en kan hij beter om zich heen zien. De akelige geluiden en de enge geheimzinnige lichtjes verdwijnen en de moerasdampen uiteindelijk ook. Maar nu, bij het daglicht, ziet hij pas in welk een eindeloze rietvlakte hij is. Helemaal alleen en zo ver van de bewoonde wereld. Overal ziet hij riet en struiken. Overal is water langs het pad, dat steeds drassiger en onbegaanbaarder wordt. Er steekt een koude oostenwind op. Donkere, dikke wolken jagen door de lucht. Het riet begint voorover te buigen en het beweegt. En een enorme zee voortdurend heen en weer. De moed zakt Aard in de schoenen. En de angst, die even wat minder was toen de dag begon te worden, keert in volle hevigheid terug. Niemand weet dat hij hier is. Hij is hier helemaal alleen. Waar is hij aan begonnen? Die man woont midden in de grinden, had Willem gezegd. Maar waar moet hij hem zoeken? Hoe kan hij hem in deze eindeloze rietvlakte ooit vinden? In al die weken dat hij boven het wagenhuis opgesloten zat, heeft hij zich niet zo ongelukkig gevoeld, zo alleen. Heeft hij er wel goed aan gedaan om zijn vader niet te gehoorzamen? Het is toch immers zijn vader. Zou hij hier als straf voor zijn ongehoorzaamheid moeten omkomen? Maar als hij had geluisterd, dan had hij de Heere verdriet gedaan. Dat gelooft hij vast. Dan had hij weer naar de mis gemoeten. Had hij Maria weer moeten aanbidden. Aard schudt zijn hoofd. Nee, dat kan niet. Hij denkt aan het briefje in zijn binnenzak. Er is toch geen andere naam? Er is toch maar één weg om zalig te worden? Zou de Heere hem wel zien hier, midden in de grind? Zou hij wel met zo'n zondige jongen te maken willen hebben? Hij kijkt eens naar de lucht, waar de donkere, dreigende wolken voortgejaagd worden door de gure oost en wind. Maar hij heeft geen tijd om verder te piekeren. In de korte tijd dat hij heeft stilgestaan, zijn zijn voeten helemaal in het slijk vastgezogen. Eén been is al tot over de enkels weggezakt in de blubber. Hij heeft de grootste moeite om los te komen. Als Aard met de takken om zich heen prikt, zakken die overwol weg in een zachte modderbrei. Nergens vinden ze enige vastheid. Alleen het paadje, dat steeds drassiger wordt, biedt nog een beetje vaste grond. Wat wordt Aard toch bang? Angstig prikt hij om zich heen. Bang dat hij ieder moment in het moeras zal wegzakken. Hij hoeft maar één misstap te doen en dan is het verloren. Een eindje verder houdt het pad ineens op. Waar hij ook met de takken voelt, nergens vindt hij nog een plekje vaste grond. Overal zakken ze weg. Het water borrelt omhoog als hij de takken uit de modder trekt. Kan hij hier wel verder? Maar wat nu? Als hij even stilstaat, voelt hij dat hij weer wegzakt. Hij moet hier snel vandaan. Er zit niets anders op dan terug. Misschien kan hij een zijpad proberen. Voorzichtig draait hij zich om. Oh, hij kan wel huilen. Terwijl hij terugstrompelt, kijkt hij angstig naar zijn voeten, die elk ogenblik kunnen wegzakken. Hoe moet hij hier levend uitkomen? Hij probeert verschillende zijpaden, maar die lopen allemaal dood in het water. Urenlang dwaalt hij rond. Hoe moet het toch? Zal hij teruggaan? Ja, het kan echt niet meer. Hij is zo vreselijk moe en hij kan ook bijna niet meer vooruitkomen. En welke weg moet hij nemen? Hij had al strompelend steeds gebeden of de Heere hem wilde helpen, hem de weg wilden wijzen. Maar dat heeft hij maar opgegeven. Hij kan niet eens meer goed denken. Hij is zo vreselijk moe. Nadat hij weer een zijpad is ingeslagen en zich over het blubberige paadje voortsleept, schrikt hij ineens op. Hij ruikt een vreemde lucht. Het lijkt wel ergens of er brand is geweest. Hij snuift nog eens diep. Nee, nu ruikt hij het niet. Als hij verder gaat, ruikt hij plotseling de brandlucht weer. En veel sterker nu. De koude oostenwind blaast de geur van verbrand hout recht in zijn gezicht. Aards doffe ogen lichten op. Want waar hout wordt verbrand, moeten mensen zijn. Zo snel als hij kan, gaat hij verder. Stille hoop vlamt in hem op. Zal hij hier midden in de grind toch die man nog vinden die hij zoekt? Hoopvol gaat hij verder. Hij merkt dat de grond steeds vaster begint te worden. Het water glinstert ook niet meer overal om hem heen. Langzaam glooit het terrein wat omhoog. De geur van verbrand hout wordt sterker. Dan als hij op een verhoging in het terrein komt en om zich heen kan kijken, ziet hij een eindje verder een begroeide heuvel. Met zijn hand boven zijn ogen tuurt hij scherp of hij een huis kan ontdekken. Even lijkt het of hij tussen de door de wind heen en weer wiegende bosjes de vorm van een huis ziet. De spanning tintelt door zijn lijf. Zou het echt waar zijn? Zou de man die hij zoekt hier wonen? Nog even volhouden, hij is er bijna. En terwijl hij verder gaat, denkt Aard, hier moet de man wonen waar Willem het over had. Wie zou er anders hier wonen, midden in de stilte van de grind? Hij had er eigenlijk niet meer op durven hopen. Maar nu heeft hij hem misschien toch gevonden. Zo snel als zijn benen hem kunnen dragen, strompelt Aard verder. Het pad gaat weer dwars door het riet, dat hoog boven hem uitsteekt. Het paadje maakt verschillende krommingen. Hij kan de heuvel nu al niet meer zien. Maar de geur van verbrand hout wordt steeds sterker en prikkelt zijn neus. Een vreemde onrust maakt zich van Aard meester en verdrijft de hoop die in zijn hart leefde. Die brandlucht is zo sterk. Gejaagd gaat hij verder, maar naarmate hij dichterbij komt en de prikkelende lucht sterker wordt, gaat hij ook langzamer lopen. Dan wijkt het riet plotseling en loopt de bodem snel omhoog. Hij loopt nu tussen de struiken en kan nog steeds niets van het huis zien. Dan na een scherpe kromming in het pad staat hij nog onverwacht voor de resten van wat eens een huis moet zijn geweest. Zwart geblakerde balken steken droef in de lucht. De verkoolde resten van het rieten dak en de muren liggen door elkaar in een rokende puinhoop. Uitgeput valt Aard op de grond. Tranen wellen op in zijn ogen. Zijn vuisten ballen zich van machteloos verdriet. Dit kan niet waar zijn, dat de man die hij zoekt hier gewoond moet hebben, staat voor hem vast. Wie zou er anders midden in het rietland wonen? Nu is hij op de plaats van bestemming en vindt hij een tot de grond toe afgebrand huis. Waar zou die man zijn? Zou hij nog wel leven? Nu pas voelt Aard hoe ontzettend moe hij is. Hij kan gewoon niet meer verder. Hij zou willen huilen, maar dat kan hij ook niet, zo moe is hij. Hij zou willen nadenken, maar ook dat lukt niet meer. Zijn gedachten dwarrelen zo vreemd door zijn hoofd. Hij laat zich voorover in het gras zakken en legt zijn hoofd op zijn armen. Even later is hij van verdriet en uitputting in slaap gevallen. Een eenzame traan biggelt nog over zijn wang. Een poosje later wordt Aard plotseling wakker. Verwonderd kijkt hij om zich heen. Als hij de zwart geblakerde resten van het huis ziet, dringt de werkelijkheid snel tot hem door. Hoe moet het nu verder? Hij kijkt nog eens goed om zich heen en komt dan moeizaam overeind. Wat doet zijn lichaam pijn? Zou hier drinkwater zijn? Zijn tong kleeft aan zijn gehemelte. Zo'n dorst heeft hij. Als hij om het verbrande huis heen loopt, ziet hij naast een vlierstruik een waterput. Onder het afdakje boven de put hangt aan een touw een emmer. Zijn ogen lichten op. Ah, water! Hij licht snel het deksel van de put en laat de emmer erin zakken. Even later drinkt hij met volle teugen van het heerlijke koele vocht. Wat is dat lekker! Daar knapt hij van op. Als hij genoeg heeft gedronken, sluit hij de put weer af. Hij kijkt nog eens om zich heen. Er hangt een griezelige, naargeestige sfeer rond het verbrande huis. Rook kringelt nog uit de verkoolde resten en nergens is er enig teken van leven. Wat zou hier toch gebeurd zijn? Waar zouden de mensen zijn gebleven die hier gewoond hebben? In het gras staan overal voetsporen. Het schuurtje dat wat verder op het struikgewas staat is helemaal leeggehaald. Overal liggen spullen, maar nergens is iemand te zien. Langzamerhand raakt Aard er vast van overtuigd dat het huis met opzet in brand is gestoken. Hier moet iets verschrikkelijks zijn gebeurd. Ongemerkt staat hij te trillen van spanning. De vreselijke onrust komt weer terug in zijn volle hevigheid. Aard dwaalt doelloos over het erf. In het schuurtje heeft hij wat eetbaars gevonden, waarmee hij de knagende honger een beetje kan stillen. Ineens blijft hij staan. Zijn ogen strak gericht op een stukje grond naast een paar struiken. Het is duidelijk te zien dat de grond daar open is geweest. Iemand heeft er iets begraven. De losgewoelde aarde is daarna keurig aangeharkt en ligt nu als een klein heuveltje onder de overhangende struiken. Aard schuifelt wat dichterbij. Lang staat hij naar het kleine stukje grond voor hem. Het begint al een beetje te schemeren als voorbode van de avond. Aard ziet het niet. Zijn ogen staren onafgebroken naar de koude, omgewoelde grond. De koude oostenwind is nog wat aangewakkerd, maar hij merkt het nauwelijks. Een doffe moedeloosheid overvalt hem. Hij weet het zeker. Alles is voor niets geweest. De man die hij zoekt, ligt onder deze struiken begraven. En het huis waarin hij heeft gewoond, dat is verwoest. Was hij maar nooit de grind ingegaan. Dof laat hij zijn hoofd op zijn borst zakken. Vertwijfelde vragen wellen in hem op. Dan kan hij zich niet langer inhouden. Hij valt voor het graf neer en barst in snikken uit. Zijn hele lichaam schokt en dikke tranen rollen op de grond. Het duurt lang voordat Aard wat rustiger wordt. Dan vouwt hij zijn handen en sluit zijn ogen. Bang dat anderen hem zullen horen, hoeft hij in deze eenzaamheid niet te hebben. Hardop vertelt hij al zijn verdriet aan de Heere. Heere, snikt hij, ik heb vast geloofd dat u mij bij de man in de grind zou brengen. dat ik daar een veilige schuilplaats zou vinden. Ik geloofde vast dat u mij die weg had gewezen en dat u voor mij zou zorgen. Ik hoopte zo dat die man mij meer over u zou kunnen vertellen, mij meer zou kunnen vertellen over die enige naam. Maar die man is er niet meer en zijn huis is verbrand. Heren, hoe moet het nu toch? Waar moet ik naartoe? Ziet u mij niet? Ik heb het niet verdiend, heren, maar help me toch. Ik kan hier in deze eenzaamheid toch niet alleen blijven. Het klinkt als een angstschreeuw van een dier dat in doodsnood is. En het waait over de wijde, sombere grinden. Wie zal het horen? Plotseling voelt Aard dat er iemand achter hem staat. Hij schrikt geweldig, hij was hier toch alleen? Met een ruk wil hij overeind komen. Maar een sterke hand houdt zijn schouder vast. En een vriendelijke mannenstem zegt: jongen, God heeft je gebed verhoord. Er ligt een trilling in die onbekende en toch zo vriendelijke stem. Aard is verlamd van schrik en heeft even de neiging om op de vlucht te gaan. Maar in zijn binnenste is het besef dat de man naast hem helemaal geen kwade bedoelingen heeft. Schuw kijkt hij op. Een stevig gebouwde man zit op zijn hurken naast hem. Vriendelijke ogen kijken hem aan. Zijn zachte, ernstige stem zegt: jongen, God heeft je gebed verhoord, want ik ben de man die je zoekt. Aard weet van verbazing en blijdschap niets uit te brengen. Met grote ogen die stralen van plotselinge blijdschap staat hij de man aan. Dan hakkelt hij opgewonden: bent u die man uit de grind? De man glimlacht knikkend: ja, dat ben ik. En ik heet Berend. Bij iedere beweging van het hoofd van de man golft zijn baard zachtjes op en neer. De wind speelt met zijn grijzende krullen die van onder zijn pet tevoorschijn komen. De vriendelijke glanzende ogen en de zachte rustige stem van de man stellen Aard helemaal op zijn gemak. Een heerlijk gevoel van blijdschap doorstroomt hem. Het is allemaal zo wonderlijk ineens, zo mooi. Hij weet er niet goed raad mee. Kom, zegt de man, terwijl hij opstaat. Kom, jongen, we moeten hier weg. Met een droeve klank in zijn stem vervolgt hij: hier hebben we immers niets meer te zoeken. Even staren zijn ogen naar het verse graf. Dan trekt hij Aard resoluut aan een arm. Kom, jongen, we moeten gaan. Volg me maar. Berend loopt voor Aard uit langs het verbrande huis en volgt een paadje dwars door de bossages. Even later staan ze voor een brede vaart. Aan de oever ligt een roeiboot afgemeerd. Berend helpt Aard bij het instappen, maakt het touw los en steekt af van de wal. De duisternis valt nu snel. De ijskoude wind blaast over het water van de vaart. Aard huivert. Als Berend nu eens niet was gekomen? Als hij eenzaam bij dat verbrande huis had moeten blijven in de nacht? O, de rillingen lopen over zijn rug. Over het donker wordende rietland daalt weer die donkere, sombere geheimzinnigheid. Maar nu is hij niet bang meer. Nu is Berend bij hem en die weet hier goed de weg. De volgende morgen schrikt Aard wakker. Hij kijkt om zich heen. Waar is hij toch? O, hij weet het weer. Gisteravond is hij door Berend naar deze hut gebracht. Een kleine hut die Berend regelmatig gebruikt als hij in dit deel van de grind aan het werk is. Nu biedt hij ons een prachtige schuilplaats, waar we voorlopig gemakkelijk met z'n tweeën kunnen wonen, had hij tegen Aard gezegd, terwijl hij hem een strobed had gegeven in de hoek van de kamer. Aard had nog wat willen zeggen, hij had nog wat willen uitleggen, maar hij was zo moe geweest en was zo in slaap gerold. In de haard brandt nu een knappend vuurtje. Het is behagelijk warm in het kleine vertrek. Door de kleine vensters valt het glanzende licht van een waterig zonnetje naar binnen. Wat heeft hij lang geslapen? Het is al volop dag. Dan gaat de buitendeur open en Berend komt binnen en zegt: zo, langslaper, ben je eindelijk wakker? Snel komt Aard overeind, hij schaamt zich een beetje. Berend ziet het en zegt met een glimlach: je hoeft je niet te schamen, hoor jongen, ik kan het goed begrijpen. Je was ook zo verschrikkelijk moe. Na het eten vertelt Berend de trieste geschiedenis. Omdat ze vanwege de aanhangen van de nieuwe leer gezocht werden, was hij al enige jaren geleden met zijn vrouw gevlucht en in de grind gaan wonen. Niemand zou hen hier zoeken. En het was een prachtig plekje, midden in de eenzaamheid. Een paar dagen terug had Berend, toen hij aan het jagen was in de grind, plotseling rook zien opstijgen op de plaats waar hun woning stond. En zo snel als hij kon, was hij teruggevaren. In de vallende duisternis zag hij nog net een aantal Spaanse soldaten, vergezeld van een geestelijke, wegvaren. Berend was te laat gekomen. Zijn hele huis brandde als een fakkel. En hij had zijn vrouw zien liggen, vlak voor de deur. Hij was naar haar toegerend. Hij had de vlammen getrotseerd om haar te helpen. Toen hij haar in veiligheid had, zag hij dat ze al was gestorven. Ze was gedood door een van de soldaten. Het is lang stil in de kleine hut. Allebei zijn ze met hun eigen gedachten bezig. Plotseling verbreekt Berend de stilte en zegt: "En toch heeft de Heer het niet verkeerd gedaan, jongen. Nee, eerst was ik het helemaal niet met God eens, hoor. Hoe kon hij mij op deze wijze mijn allerliefste vrouw afnemen? 2 dagen heb ik bij de puinhopen gezeten en geworsteld. Ik was boos, echt boos op God." Berend kan even niet verder praten. Hij slikt zijn tranen weg en vervolgt: "Maar toch is het anders geworden. Ik heb best nog veel verdriet. Ik hield zoveel van mijn vrouw, maar Aard, uit genade heeft de Heer mijn opstand gebroken. En mag ik het eens zijn met zijn wil. En nu is het goed, hoor. Nu is het goed." Het blijft weer een hele poos stil in de hut. Buiten loeit een stevige koude wind. Het riet wijft heen en weer en buigt soms heel diep in de ijzige wind. Binnen is het warm. Het vuur knappert. Dan zegt Berend ineens: "Aard, ik vond vanmorgen iets op de grond. Ik denk dat het gisteravond bij het binnenkomen uit je jas is gevallen." Hij vouwt een blaadje open. "Wat staat erop?" vraagt hij nieuwsgierig aan Aard. Aard slikt. Hij moet moeite doen om niet in tranen uit te barsten. Met trillende stem antwoordt hij: "Berend, op dat blaadje staat: 'En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden.'" Nu is het weer stil in de hut. Dan zegt Aard schuchter: "Berend, zou jij mij willen vertellen hoe ik hem kan leren kennen? Mijn hart is zo boos, zo zondig. Ik ben zo ongelukkig en ik kan maar niet geloven dat de Heer mij een nieuw hart wil geven. Zou ik ook zalig kunnen worden?" Dan klinkt in de kleine hut midden in de eindeloze grind de heerlijke boodschap. De Heer Jezus wilde in een beestenstal geboren worden. Hij wilde zich diep vernederen om een weg te banen, zodat de grootste der zondaren zalig kan worden. Verloren zondaren kunnen zalig worden. Uit loutere genade, om Christus wil. Buiten gier de ijzige oostenwind over de eenzame, uitgestrekte rietlanden.
Arma, namens allemaal, heel hartelijk bedankt. Het was even in gedachten terug, na vele jaren samen, voor een veel jongere generatie. Nu is het voor de deze. Ik hoop dat we het samen mogen beleven de volgende stap, dat wij achter in de zaal zitten en dat de volgende generatie het voor ons doet. Hartelijk dank. Vraag of de dominee nog een psalm op wil geven en de middag wil eindigen met gebed.
Nou, laten we zingen psalm 84, het derde vers. 84, vers 3. En prachtig gelezen, Erma. We hebben ademloos geluisterd. Men kon een speld horen vallen. Prachtig. 84, vers 3. Zeg Bart ook bedankt hoor, voor het regelen van deze middag en voor de sprekers. Het is altijd weer afwisselend. En het is een mooi idee om nou zo'n verhaal te horen voorlezen. Ja, zeker. Laten we samen bidden en danken. Heer in de hemel, zo hebben wij een goede middag met elkaar mogen hebben. We hebben met elkaar mogen zingen. We hebben met elkaar mogen luisteren naar uw woord, naar de uitleg daarvan. En Heere, we bidden u of u ons dat geloof wil bewerken in het hart. Wat ook het leven van Obadja gekenmerkt heeft. Heere, laat het toch zo mogen zijn dat wij de Heere zeer vrezende zijn. En dan bidden wij u voor die mensen die nu moeten vluchten. Die nu vervolgd worden. Die nu van huis en haard verdreven zijn. Die ook ronddobberen op de zee. En in een vreemd land zich moeten thuis voelen. We bidden u voor uw kinderen. En we weten dat u trouw houdt aan uw kinderen. Dwars door het leven en dwars door de dood heen. Omdat u trouw houdt en nooit laat varen de werken uw handen. Maar we bidden ook nu voor hen die, omdat ze uw naam lief hebben en belijden, vervolgd worden. Ook hen die door hun ouders verstoten worden, omdat ze u, de Heere Jezus, kennen. Heer, u weet waar ze zijn. Wilt u het geloof wat u gelegd hebt aanwakkeren? En wilt u geven dat uw koninkrijk mag komen en dat er nog velen toegevoegd zullen worden aan hen die u vrezen? Heere, gedenken ieder van ons. Breng ons veilig thuis. Bewaar ons voor het verkeerde. En zie ons aan om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.